We gaan naar Nehemia 8, uiteraard. Nehemia 8, vanaf vers 14. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat ze overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem en zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen, en breng loof van de olijfboom, loof van de olijftwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dicht bebladerde bomen om loofhutten te maken, overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit, en ze haalden loof, en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de waterpoort en het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen, die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste tot de laatste dag, en zij vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Nou, vorige keer hebben we het hierover gehad, de kenmerken of de zaden van een beginnende opwekking en hoe dat in de gemeente begint te borrelen. Vandaag hebben we het over, ja, in mijn Bijbel staat erboven, het loofhuttenfeest. Dus ik heb even een overzicht gemaakt van de Bijbelse feesten. En daar zijn ze. Nou, ik weet niet welk idee u hebt als u aan Bijbelse feesten denkt. Langs de linkerkant staan de vervulde feesten die in het voorjaar plaatsvonden en dan langs de rechterkant staan die nog vervuld moeten worden. Ja. Nou, ik heb geen tijd om op al die feesten in te gaan. Ik ga in de loop van mijn verhaal wel wat over het loofhuttenfeest zeggen. Niet heel uitgebreid, maar wel om jullie een beetje te prikkelen. Maar toch even naar die voorjaarsfeesten. De eerste is Pesach. Herinnering aan de uittocht uit Egypte van de slavernij. En hoe kom je daaruit uit die slavernij? Door het bloed van het lam. Nou, in die tijd, het lam dat werd geslacht en van het bloed aan de deurposten werd gestreken. Achter die deurpost was je veilig voor het oordeel. Wat heeft dit met Christus te maken?
Ik ben de deur.
Hij is de deur. Ja, hij is ook de deur, maar dat is een andere deur. Het gaat hier over de deurposten die... Het gaat over het bloed. Ja, het gaat niet zozeer over de deur, het gaat over het bloed. Waardoor? Waardoor we vrijgekocht zijn van die tijd van slavernij en van het oordeel wat daarmee gepaard gaat. Wanneer vieren wij Pesach? Met Pasen. Is dat de juiste dag? Goede donderdag, goede vrijdag. Nou, we raken al in de war, zie je? We hebben echt een gigantisch probleem met deze feesten. En dan moeten we wat meer tijd voor nemen om dat uit te leggen. Maar het gaat natuurlijk in de periode dat wij Pasen vieren niet alleen over de kruisdood en het bloed dat is gevloeid. Het gaat ook over het tweede... Ongezuurde broden. Wat is ongezuurd? Zondergist, ja. Ongezuurd brood. Bij het slachten van het paaslam of het pesachlam gold ook de opdracht om alle zuurdecem uit het huis weg te doen en voor zeven dagen ongezuurd brood te eten. Dat heeft te maken met afscheiding van alles wat met zonde te maken heeft, volledige toewijding aan de Heere en wegdoen wat daar niet bij hoort. De Heer Jezus spreekt daar ook over, als hij het heeft over het zuurdesem van Herodes, van de Farizeeën, van de Sadduceeën. Paulus spreekt erover wanneer hij aan de Korintiërs schrijft, over het zuurdesem wat weg moet en wat was het zuurdesem in die gemeente. Ja, allerlei seksuele onreinheid. Er was gewoon zonde die daar niet in thuis hoorde. Nou, wat betekenen de ongezuurde broden met betrekking tot Christus? Er was geen zonde in hem. En dat heeft te maken met dat hij was het perfecte Pesachlam. Maar ook als wij met hem gestorven zijn, dan moeten we in nieuwheid des levens opstaan en dus ook al dat zuurdesem moet uit ons leven weg. Het heeft te maken met reiniging, met die stappen naar heiliging die tot stand moeten komen om zelf ook een ongezuurd brood te zijn, waar die zonde zich niet vermengt en de hele boel opblaast in hoogmoedigheid tegenover God. Ja. Straks vieren we avondmaal, we hebben ongezuurd brood. Die matzees, daar zit geen gist in. En dat is denk ik een betere symboliek om samen avondmaal te vieren dan gewoon een broodje uit de bakker met elkaar in stukjes te snijden. Goed, de derde is eerstelingen. Wat gebeurt er met eerstelingen? Opstanding. Dat is eigenlijk de opstandingsdag. Ja, en eigenlijk de dag dat... Wat is een eersteling? Ik hoor het mijn grootvader nog altijd zeggen... Ik ga de eerstelingen uitdoen. En dan bedoelde hij... De eerste oogst van de aardappelen bedoelde hij. Nou, hier gaat het niet om aardappelen, het gaat om de eerste oogst van het gerst. Ja. Wat heeft dat met Christus te maken? Christus was de eersteling. De eerste die opgestaan is uit... Uit de dood. Als hij de eerste is, dan betekent dat ook dat er nog volgen en dat er ook nog een laatste oogst is. Ja, geen tijd om dat vandaag, maar ik wil jullie eventjes door dit klein stukje laten zien dat als wij denken aan Pasen, dat we eigenlijk een soort bewustzijnsvernauwing tot stand hebben gebracht met hoe wij dat vieren en misschien zelfs hoe wij dat in deze gemeente niet vieren. Oei. Ja, uiteraard denken wij aan zijn lijden en sterven en aan zijn opstanding, maar de hele rijkdom van het ongezuurd zijn, de eersteling en alle betekenissen die in deze Bijbelse feesten zitten, die zijn eigenlijk onder de mat geschoven in de loop van de kerkgeschiedenis. Dat geldt al voor deze feesten, die toch nog wel op veel christelijke kerken op de kalender staan. Maar als je kijkt naar die rechterkolom, verdwijnen, wordt geen aandacht meer aan besteed. Nou, Pinksteren, wekenfeest, wanneer is Pinksteren? 50 dagen na Pasen, ja. Wat gebeurt er dan? Ja, we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest, maar wat heeft dat met het volk te maken? Het wekenfeest werd ingesteld naar aanleiding van dat God zijn wet gaf op Sinaï. En wat heeft dat met de Heilige Geest te maken?
Vandaag schrijft hij... Zijn woord op ons hart.
Vandaag schrijft hij zijn woord of zijn wet in onze harten. Ja, dat zijn we ook kwijtgeraakt. Want als we aan Pinksteren denken, dan denken we aan de gaven van de geest, de vrucht van de geest. Misschien nog wel eens het leven door de geest. Verschillende talen. Maar we denken niet zo vaak aan de wet die in ons hart is geschreven. Terwijl het daar wezenlijk over gaat. Nou, Nehemia, in dit stukje, de eerste dag van de week komen ze samen. Eigenlijk is dat de dag van het Bazuinenfeest, die naam wordt niet genoemd. Wat je in dat hoofdstuk ook niet vindt is, je hebt de eerste dag en je hebt dan het Loofhuttenfeest en wat zit daartussen? De grote verzoendag, die wordt niet genoemd. Ik kan er allerlei theorieën over verzinnen waarom dat niet het geval is. Ik denk zelfs dat het erom gaat dat Nehemia in wat hij wil opbouwen en wil onderwijzen, probeert aan te tonen hoe het volk zijn hart openkomt voor datgene wat God te zeggen heeft door zijn wet. En dat ze daar gezamenlijk voor samenkomen. En dat gezamenlijkheid dat zit in dat bazuinenfeest en ook in het loofhuttenfeest. Maar dat zit niet zozeer in de grote verzoendag. Dat was eigenlijk iets wat de hoge priester vooral deed. Hij ging de tempel binnen, hij sprinkelde het bloed en hij kwam weer naar buiten. En ik wil daar vandaag niets over zeggen, maar ik moet binnenkort lesgeven op een bijbelschool over verzoening. En ik denk dat het een goede gelegenheid is om de informatie die ik daarvoor verzamel binnen 2 of 3 weken ook in de gemeente te delen. Dus ik ga over de verzoendag en de verzoening niks zeggen. Maar als wij over verzoening denken, aan welke dag denken we dan? Ja, we denken eigenlijk aan die eerste, aan de linkerkant. We denken eigenlijk nooit aan die rechterkant. Terwijl, dat is heel belangrijk. Maar hoe belangrijk? Daarvoor moet je binnen een paar weken in de gemeente zitten. Dus dat komt nog wel aan de orde. Nou. Loofhutten. Ruben noemde daarnet al eens een moment waar heel veel vreugde was. Ik heb de vorige keer over die vreugde gezegd. De vreugde van de Heere is mijn kracht. En die vreugde heeft te maken met het evangelie die een kracht van God is voor ieder die gelooft. Het is de behoudenis, het is de redding, de vreugde in de hemel voor één zondaar die zich bekeert. Maar het is ook de vreugde voor, herinner je het nog? De bruiloft die nog moet komen. Ja. Er is bevrijding uit slavernij van de zonde en er is uitzicht op een bruiloft. En die waarheid willen we kennen, die willen we gehoorzamen. En het valt mij eigenlijk op dat Nehemia, wanneer hij het volk ziet huilen, dat hij zegt, vandaag niet huilen, blij zijn. Hoe kan je nu iemand bevelen om blij te zijn? Je kan zelfs niet iemand bevelen om verdrietig te zijn, toch? Of om verliefd te zijn, of om niet verliefd te zijn. Waar komen emoties vandaan? Die komen natuurlijk niet uit de lucht gevallen, hè? Die komen uit je hart en die komen uit datgene wat je koestert, kostbaar vindt, belangrijk acht. En het is dus een opdracht om vreugde te bedrijven in vers 13 van ons hoofdstuk. Dat was van de vorige keer. Een opdracht die te maken heeft met dat zij begrepen de woorden die men hun bekend had gemaakt. Het is het inzicht dat maakt dat er blijdschap kan komen. Dus het is niet zomaar van, in dit geval, we gaan loofhutten bouwen en we gaan er een feestje bij maken. Dat is eigenlijk wel gezellig zo bij elkaar. Dat doen we met kerstmis ook, hè. Het is eigenlijk gezellig, hè, de lichtjes en alles wat er omheen zit. Maar daar gaat het totaal niet om. Het gaat om het beseffen van de diepere zin van de dingen, datgene wat je koestert, datgene wat je belangrijk vindt, datgene waar je emotionele vervulling in zoekt en in ontvangt. Nou, nu gaan we echt beginnen. Vers 14. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Eerste puntje, bestudeer de wet of het woord grondig. De vorige dag was het al feest geweest. Wat denk je dan als je een dagfeest hebt gevierd de dag daarna? Uitslapen. Ja, uitslapen. Nou, niet hier de familiehoofden en de mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in de gemeenschap. Die zijn sanderendaags al op de deur van Ezra aan het kloppen, want ze willen meer. Hun ziel is verzadigd door iets wat ze hebben ontvangen. En het proeven daarvan wil zeggen, Heer, geef ons meer. En waar moeten ze het zoeken? Ja, in zijn woord. En hoe weet je wat in het woord staat? Je hebt iemand nodig die het je uitlegt. Die honger en die dorst, die is verzadigd doordat iemand je te eten en te drinken heeft gegeven. Weet je, het kan ook zomaar zijn in je dagdagelijks leven dat je honger en dorst om te bidden of om in je Bijbel te lezen. En wat gebeurt er wanneer je dat dan niet doet? Wat gebeurt er dan met die honger en die dorst? Die verdwijnt gewoon. Wat heb je dan gedaan? Je hebt de aansporing van de Heilige Geest uitgeblust. Staat in de HSV, uitgedoofd, staat in de NBG. Dat is een heel belangrijke, want het volk had kunnen zeggen, nou, wij hebben al meer gevierd dan alle generaties voor ons, het is nu welletjes geweest. Zo radicaal moeten we nu ook weer niet zijn. Maar daar is geen sprake van. Ze hebben de aansporing van het woord zodanig gehoord dat ze verlangen naar meer. En ze hebben dat verlangen, ze hebben die honger niet stilgelegd met zich bezig te houden met hun dagdagelijkse dingen. Want dat is vaak wat er gebeurt als de geest ons aanspoort om het woord te openen en we houden ons bezig met, ja, dat moet nog gedaan worden of dat moet opgeruimd of ik heb nu geen tijd, want... Ja, dan verlies je het gewoon. Dan word je overgenomen door de dingen van de wereld. Nou, deze mensen die willen de woorden van de wet horen op een manier dat ze het ook aan anderen kunnen onderwijzen. En dat is wel kenmerkend. Het belang van de familiehoofden, de priesters, de levieten, dat zijn degenen die het wakker moeten houden in de gemeenschap. De familiehoofden, de vaders, terug maar even naar het gezin. Zie je, het is niet in de zondagsschool dat je kinderen het woord van God ingeprent krijgen. Nou, een klein beetje wel. Maar als het goed is, helpt de zondagsschool je ondersteunen om daar thuis volop mee bezig te zijn. Het is evenmin in de Bijbelstudie dat het woord van God wordt ingeprent in je leven. De bedoeling is dat je er thuis mee bezig blijft. En wij kunnen dat. Kijk, deze mensen die hadden een hele week om het van 's morgens tot 's avonds te lezen. Wij hebben alle dagen. Wij hebben een papieren Bijbel met het woord van God wat is ons toevertrouwd. En dat is echt een uniek moment in de hele wereldgeschiedenis. Dat wij daar persoonlijk zo mee bezig kunnen zijn. En uiteraard mag je dan aan de voeten van iemand die onderwijst komen zitten, leren, navolgen, zelf onderwezen worden, zodat je het ook aan anderen kunt onderwijzen. En je schatten verzamelt, die je ook tevoorschijn kan halen wanneer anderen het nodig hebben. Zodat deze woorden die de Heer ons gebiedt in ons hart zijn en we het onze kinderen kunnen inprenten. Bestudeer het woord grondig. Deze mensen willen inzicht verwerven. En zij vinden dan in vers 15 de opdracht om loofhutten te bouwen. Een tweede puntje is eigenlijk gehoorzaam het woord onmiddellijk. Zie je, ze lezen wat en ze leggen het niet naast zich neer. Ze stellen meteen de vraag, Heere, hoe kan ik dit nu leven? Wat kan ik hiermee doen? Ze zijn ermee bezig geweest, ze zijn onderwezen, ze hebben als het ware de Bijbel gelezen van kaft tot kaft. En dat was toen een beetje minder dan wat wij nu hebben. Ja. Maar het heeft hen zo wakker gemaakt dat ze nog meer verlangen en dat ze nieuwe inzichten ontvangen. Kijk, die nieuwe inzichten komen ook alleen maar als je van kaft tot kaft leest. Als je alleen maar de stukjes leest die jou blijgezind maken of die je vertrouwd zijn... Dan verlies je eigenlijk de rijkdom van de breedte van wat God ons toe te vertrouwen heeft. Waarom preek ik een heel Bijbelboek door? Om te voorkomen dat ik over die dingen preek waar ik graag over preek. En dit is een thema waar ik niet graag over preek. Het loofhuttenfeest en alle feesten, onbekend terrein. Moet je aan Miel vragen. Hij heeft een boek geschreven daarover. Miel, je moet dat boek eens meebrengen. Ja, je mag de deur dicht doen, ja. Maar dat gaat natuurlijk niet op om te zeggen, dat is zijn specialiteit. Of die weet daar meer over. De bedoeling is dat we zelf in dat woord duiken en ontdekken wat het ons te zeggen heeft. Zodat we toegewijde leerlingen worden, die nieuwe inzichten ontvangen, maar ook hernieuwde inzichten. Dingen die we eigenlijk al wisten, waaraan we herinnerd moeten worden. Dingen die we toegewijd onderzoeken en wat dan leidt tot ernstige gehoorzaamheid, tot in de details. Weet je, wij geloven in de goddelijke inspiratie, gezag en onfeilbaarheid van Gods woord. Toch? Ja. Dat heeft geen enkele betekenis als het niet op ons hart is geschreven en als het ons niet dwingt, laat uitwerken om het te leven. Als wij zeggen wij geloven in dat gezag, dan moeten we het ook gezaghebbend laten doordringen in de praktijk van ons leven en de passies van ons hart. Want dat is de waarde van wat wij geloven. Nou, in deze tijd hebben ze het woord opengedaan, het loofhuttefeest wordt beschreven en ze beginnen met uit te leven wat ze hebben gelezen. Ze maken loofhutten. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb eigenlijk zitten nadenken over die feesten. Je zou daar verschillende lagen in kunnen bekijken. Dankbaar, vreugdevol herdenken. Dankbaar, vreugdevol ontvangen. En dankbaar, vreugdevol verwachten. Verleden, heden, toekomst. Dat zit zeker ook in het loofhuttefeest. Dankbaar gedenken. Wat gedenken in dit geval? Ja, de redding uit de slavernij van Egypte, het verdriet en de zorgen, de woestijnen waar ze doorheen zijn gegaan en Gods hulp van bevrijding en overleven. Het feest gaf dus tijd om dankbaar te zijn voor bescherming, voor voorzienigheid, voor leiding, voor wat God in het verleden heeft gedaan. En deze generatie van Nehemia, die kwam net uit de ballingschap. Ik denk dat die heel goed besefte wat het betekende om in de woestijn te zitten. Om in de ballingschap te zitten, om gevangen te zijn. En nu terug in Jeruzalem te komen en de verwachting te hebben dat God iets nieuws tot stand brengt. Het zal hun ook ongetwijfeld herinnerd hebben aan de reden waarom ze in de ballingschap zijn terechtgekomen. En zo is het ook een herinnering aan zonden die je achterlaat en die je niet meer opnieuw wil in je leven toelaten. Want dat ongezuurd brood, dat wil je zijn. En je zit nu in de woestijn, in tenten. Dit is niet je definitieve huis. Je bent onderweg, het klimaat is guur en moeilijk. Maar wie heeft nog een tent, te midden van alle andere tenten? God zelf heeft een tent, een tabernakel, waarmee hij met zijn volk rondtrekt. Of het is eigenlijk net omgekeerd. God trekt rond en het volk gaat mee. Dankbaar herinneren voor die tijd, maar ook dankbaar ontvangen nu. Onze woonplaats is niet blijvend, ze is tijdelijk. En als de oogst is binnengehaald, want dat is eigenlijk bij het begin van dit feest, dus de oogst is binnen, de schuren zijn vol en dan denk je, het is in de zakkos. Klaar, nu hebben we niks meer nodig. En je kan wel zelfs denken, dat hebben wij goed gedaan. Maar de arbeider heeft gearbeid en wie gaf het wasdom? De Heere gaf het wasdom. En dus is het goed om op zo'n moment van overvloed stil te staan en te bedenken, dit hebben wij niet zelf gerealiseerd. Het manna dat wij hebben ontvangen is uit de hemel neergedaald. Het is God die heeft voorzien dat wij deze rijke oogst kunnen hebben. Wat wij hebben is het gevolg van zijn bescherming, van zijn leiding, van zijn vrijgevigheid. Het zijn niet onze volle schuren en onze weldoortimmerde huizen die ons veiligheid en zekerheid geven. De Heere is onze levensbron. Hij is het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Nou, dan zitten we weer bij Christus, toch? Hij is het hemelse manna. Hij is degene die bij ons is en met ons is. De muren van de stad die herbouwd zijn, zijn geen garantie op veiligheid. De bescherming is volledig afhankelijk van datgene wat God geeft. Ik denk dat wij dankbaar en vreugdevol ontvangen voor vandaag, dat wij een heleboel missen doordat wij gewoon niet meer weten wat het betekent om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. We leven in zo'n makkelijke cultuur, gaat gewoon vanzelf. En wij thuis, wij danken wel elke dag voor het lekker eten. Maar ik denk dat dat een ander soort gebed zou zijn, wanneer je ergens in Sudan of in India of in een ander deel van de wereld woont, waar je veel meer bewust bent van die afhankelijkheid van de Heere in de dagelijkse materiële dingen, maar ook afhankelijk bent van de Heere in het geestelijke. Want Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald, Hij is het brood des levens. Dankbaar herinneren wat God gedaan heeft, dankbaar ontvangen en dankbaar verwachten. Wij verwachten. Ja, wat verwachten wij eigenlijk? De wederkomst. Wanneer is de wederkomst in dit feestelijk gebeuren? Bazuinen. Ja, nou, sommigen zullen waarschijnlijk denken, bazuinen, wat heeft dat daarmee te maken? Ja. De laatste bazuin die klinkt en die eigenlijk... Het betekent eigenlijk, de koning der koningen komt om de heerschappij op te nemen. En het eerste wat hij doet is de bazuin laten klinken en dan worden wij, die gelovig zijn, mee opgenomen. Nou, geen tijd om daar diep op in te gaan, maar dat heeft alles met het bazuinenfeest te maken. Die verwachting dat dat gaat gebeuren, en met betrekking tot het loofhutte, dat er een dag komt dat Hij werkelijk in ons midden woont. Weet je, Hij woont wel bij ons, in ons. Hij is Immanuel, God met ons. Wij zijn de tempel van God. In zekere zin zijn er wat dat betreft geen loofhutten meer nodig. Wij zijn zelf de levende stenen. Maar de dag komt dat Hij zelf midden onder ons zal wonen. Het vrederijk, waar Hij heerst, koning is, waar zijn wet op ons hart is geschreven, maar zichtbaar wordt voor allen, en we het met vreugde zullen uitleven. De verwachting dat Hij onze God is, hè? Want dat viel me eigenlijk op in dat stukje van vers 23, die de generaties moeten weten dat Hij de Israëlieten in loofhutten liet wonen. En het eindigt met te zeggen, ik ben de Heere uw God. En je zou er zomaar overheen kunnen lezen over dat laatste stukje. Ik ben de Heere uw God. Ja, ik heb hier 43 staan. Leviticus 23, vers 43. Ik ben de Heere uw God. Daarmee zegt God eigenlijk, zie je, dit is een verbondsrelatie. Ik ben uw God, dat wil zeggen, ik ben uw beschermer, ik ben uw leidsman, ik ben de voorziener, ik ben erbij, ik woon te midden onder jullie. Dat is zijn kant, en wat is onze kant? Onze kant is de kant van gehoorzaamheid, verheerlijken, eerbied, hem erkennen als de koning, in zijn wegen wandelen. Dat betekent dat de symboliek van het loofhuttefeest eigenlijk niet is dat er hutjes gebouwd moeten worden. Maar die hutjes die geven een fysieke, tastbare uitdrukking van deze tijd is tijdelijk. We verwachten een vaste tijd waar de stad Gods in ons midden zal zijn. Waar Hij zelf in ons midden zal wonen. Hij is onze God. En Hij voorziet nu, Hij verzag in het verleden en we zien uit naar zijn voorziening in de toekomst. Wij zullen Hem eren, gehoorzamen, gedenken, aanbidden, verheerlijken. Hij is met ons in de woestijn, in de tabernakel, in de wolkolom, in de vuurkolom, in de tempel. En wij zijn nu de levende tempel. Immanuel, God met ons, het woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, getabernakeld. Christus die in ons woont, de gemeente, een geestelijke tempel, met levende stenen waar God woont. Christus de enige veilige schuilplaats. Wanneer we door de woestijn van het leven met vele uitdagingen en problemen gaan, die veel ellende veroorzaken? Zullen we God vertrouwen voor voedsel, water, vlees, bescherming tegen de vijanden? Vertrouwen wij dat de Heere ons veilig thuisbrengt in zijn vaderhuis? We willen hem kennen en we herkennen zijn tegenwoordigheid. Punt 1 was bestudeer het woord grondig. Punt 2, gehoorzaam het woord onmiddellijk. En nu punt 3, gehoorzaam het woord volledig. Dat is vers 17 en 18. Het volk gaat erop uit. Ze halen loof, maken loofhutten. Hier op zijn eigen dak, op verschillende plekken in de stad. En de hele gemeente is daarbij betrokken. Dat was lang niet meer gebeurd. En er was grote blijdschap. Nu, loofhutten was wel al gevierd, of in elk geval iets wat kenmerken heeft van loofhutten. Dat zie je bij de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8, 65 en 66. En ook onder Ezra werd het loofhuttenfeest gevierd, Ezra 3, vers 4. Maar blijkbaar is datgene wat in Nehemia gebeurt iets uitzonderlijks. Iets volledig, iets compleet. Onder Nehemia wordt het echt anders. Ze horen het woord, ze zien de betekenis van wat God zegt en ze willen ook gehoorzamen, in dit geval doorheen het feest van loofhutten. Ze gaan over tot uitvoering. Ieder op zijn dak, de bewoners van Jeruzalem, in de voorhof van het huis van God, de priesters, op het plein van de Waterpoort en de Efraïmpoort, de mensen van het platteland. Gehoorzaamheid is in Nehemia op dit punt echt een sleutel. Belangrijk, denk aan Matteüs 7, 22 tot 23. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dat zijn straffe woorden tegenover mensen die denken dat ze discipel waren, maar door Christus niet worden erkend. Omdat ze wel woorden hadden, maar geen godvruchtige daden. Johannes 14, vers 23 zou op ons hart gebonden moeten zijn. Jezus zegt er, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Nou, dat intrek nemen, dat is tabernakelen. Dat is loofhutten. Hij woont te midden van het volk dat doorheen de woestijn gaat in tenten en hij tabernakelt met zijn aanwezigheid. Nou, de gehoorzaamheid in Nehemia is fantastisch. Iedereen doet mee. Ze doen exact wat wordt verwacht, zoals in de dagen van Jozua. Ze doen het met blijdschap. Ze lezen dagelijks de wet. En het gevolg is grote blijdschap. Ze begrepen dat de Heere in hun midden woonde. Vers 19. Dat is een dag waarop uit het boek van de wet wordt gelezen. Ze vieren feest. En de achtste dag is er een bijzondere samenkomst, volgens de bepalingen. En ze wonen in loofhutten, ze feesten, en in dag acht wordt de wet voorgelezen. Dat was een vereiste om de zeven jaar. En mensen hadden geen papieren versie van het spreken van God. Velen konden niet lezen, het moest dus voorgelezen worden. Zoals ook vele brieven aan de gemeenten voorgelezen werden aan de gemeenten. En wat een voorrecht hebben wij om op papier of digitaal Gods woord gewoon elke dag thuis te kunnen lezen. Nou, in dit geval loofhutten om de zeven jaar. En er was een procedure die gevolgd moest worden waarbij het hele volk, mannen, vrouwen, kleine kinderen, vreemdelingen, aanwezig hoorden te zijn. Dat lees je in Deuteronomium 31, 10 tot 13. En de bedoeling was dat de kinderen die niet weten hoe het in elkaar zit, ook horen en leren dat de Heere hun God te vrezen is, al de dagen van hun leven. Nou, wij hebben als gemeente of als christelijke beweging niet dergelijke bepalingen met betrekking tot feesten en dagen. Colossenzen 2, vers 16, 17 zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Nou, niet beoordelen op nieuwe maan of sabbatten of feesten. Het zijn schaduwen, maar het lichaam is van Christus. En de vraag is dus, hoe zien wij Christus in de feesten? Nou, Pasen, dat is ons wel bekend. Christus gestorven en opgestaan. En wij denken dan vaak aan het Pesachfeest, wat terecht is. Maar Pasen is ook eerstelingen. Hij is de eerste die is opgestaan. En dat is vaak ondergesneeuwd in onze beleving. Laat staan dat we iets zouden weten over ongezuurde broden. Ja, dat is een brood dat niet met gist is bewerkt. Zo moet ons leven ook een ongezuurd brood zijn dat niet met zonde is bewerkt en besmet en opgeblazen. We vieren Pasen, maar slechts heel beperkt in het zicht wat we daarop hebben. Want er is naast Pesach ook eerstelingen en ongezuurde broden. En Kerst, ja, dat vieren we eigenlijk al gewoon op de verkeerde dag. Loofhutte is verdwenen. Nou, wij moeten niet opnieuw al die feesten organiseren, maar we moeten ze wel, als het ware, uitwandelen in ons leven en op geregelde tijden herinnerd worden aan de belangrijke principes die in die feesten horen bedacht te worden. Dat moet onder onze aandacht gebracht worden. Handelingen 15 zegt dat met betrekking tot secten van farizeeërs en mensen die gelovig werden uit het jodendom, die houden zich sowieso aan een heleboel wetten. Maar wat moeten de heidenen dan doen? En vers 19 zegt, daarom ben ik van oordeel dat men hun die uit de heidenen zich tot God bekeren, het niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want het heeft de Heilige Geest aan ons goed geacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. We gaan dus niet opnieuw terug naar de oud-testamentische offers of de offers van het oude verbond, maar we willen wel vasthouden aan Christus in het feestterrein van het volk van God. We willen dankbaar gedenken waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en wat de Heere ons nu toevertrouwt. Dat doen we sowieso ook al in het avondmaal. We gedenken zijn lijden en zijn sterven. We danken voor vergeving, maar we weten ook dat hij terug zal komen. En in de tussentijd is hij ons levend brood. Te midden van de gemeente woont hij in de gemeenschap der heiligen, wij de woonplaats van God. En het hele gemeenteleven mag daarin geworteld zijn. In Nehemia was de stap om de schrift, de wet van God, de bepalingen, de verordeningen, zijn richtlijnen, tot levend principe van hun leven te maken, krachtig ingezet. Via een grote onderwijsoperatie op de eerste dag, en de tweede dag worden de leiders getraind, en dan later is er het feest waar het hele volk wordt blootgesteld aan de grondbeginselen van het geloof. Wij hebben dringend behoefte aan een dergelijke geestelijke vernieuwing in onze tijd. Velen die naar de kerk gaan worden niet uitgedaagd in hun wandel, zien weinig of geen geestelijke groei. Ze zitten in de kerk vaak met onveranderde levens. Het is ons verlangen als gemeente om niet onveranderd elke zondag hier te zitten, maar dat de Heer ons door zijn woord en door zijn geest in beweging zal zetten, zodat meer van zijn aanwezigheid in ons midden zichtbaar zal zijn. Niet als iets waar wij ons moeten goed bij voelen, maar als iets waarin zijn naam wordt verheerlijkt. Door ons heilig leven, door hem te kennen, door de onderlinge liefde, doordat onze aandacht gaat niet naar onze behoeften, maar naar zijn heerlijkheid. En dus de vraag toch ook, als wij feest vieren op zondag, hoe bereiden wij ons voor op de zondagssamenkomst? Hoe naderen wij tot God? Het is een feestelijk moment, met dankzegging, met belijdenis, met lofprijs, met aanbidding. En dat vraagt dat we in ons hart komen om dit te doen en dit te ontvangen. We komen niet zomaar op zondag na een drukke week. We willen ons hart voorbereiden. We willen klaar zijn om het woord te horen en te ontvangen om in Gods tegenwoordigheid te komen. We zitten er om zijn glorie te kennen. Dat is het diepste verlangen van ons hart. Dat God het meest verheerlijkt wordt in ons, doordat we zijn glorie met de meeste tevredenheid nastreven, verlangen en ontvangen. Nou, laat ons bidden dat de Heer ons ook op deze weg leidt in de gemeente. Dat we Gods woord verstaan, dat zou je in hoofdstuk 8 vers 1 tot 8 kunnen noemen. Er wordt gelezen en uitgelegd. In vers 9 tot 12 wordt er op gereageerd met heel veel emotie en bewogenheid. En vers 13 tot 18 is het wilsbesluit om in gehoorzaamheid te reageren. Verstaan, met blijdschap ontvangen en reageren, en je wil eraan verbinden en uitvoeren. De Heere woont te midden van een volk dat zo met zijn woord omgaat. Laten we dankbaar zijn voor dit woord wat ons is toevertrouwd, en doorheen alles wat we doen uitkijken naar de dag dat zijn vrederijk op aarde zal komen, dat hij werkelijk in ons midden zal zijn, anders dan in de woestijn met een vuurkolom en een wolk. Anders dan in een loofhuttefeest. Zelfs anders dan wij hoe hier in de gemeente zitten. Maar dat er een dag zal zijn dat hij als koning komt om te proclameren zijn soevereiniteit, zijn almacht. Hij neemt zijn rijk in bezit en wij mogen met hem leven. Daar zien we naar uit. En de Bijbelse feesten en het loofhutten en de gehoorzaamheid eraan bereidt ons eigenlijk voor om daarin binnen te kunnen komen.